rechtstreeks vanuit het Tropenmuseum.
Jij weet wat er speelt. Want je luistert naar Amsterdam FM.
Amsterdam FM. Weet wat er speelt.
Goedemorgen en welkom bij Master You Radio. Live vanuit het Tropenmuseum. Elke vrijdag tussen 11 en 12. En wat gaat er vandaag gebeuren? Ik ben altijd heel erg op zoek naar de personen achter de onderneming. Wat drijft hen? En vooral, wat zijn de elementen om een gelukkig leven te leiden? Ik was op weg hier naartoe vanaf waar ik woon. En dat is op de hoogte van de Middenweg Linnaeusstraat richting het Tropenmuseum. En wat ik nu ga vertellen, dat gaat over het thema van vandaag. Namelijk asociaal, sociaal gedrag. Kijk naar jezelf. En ik ging even op de fiets. En het was een stukje van korter dan 5 minuten. En ik heb geteld hoeveel keer ik eigenlijk al te maken had met asociaal gedrag. En ik kwam uit op 7. Dat varieerde van een fietser over de stoep, terwijl ik dus nog naar mijn fiets moest lopen. Mensen die niet stopten bij een zebrapad, wat ik toch altijd wel enorm mijn best voor doe, om toch te stoppen bij dat zebrapad. Een auto die door rood reed. En toen moest ik mezelf weer dwingen om ook weer af te stappen van mijn fietsje, om dus over de stoep naar het Tropenmuseum te lopen. Want het liefste had ik gewoon over die stoep gereden. Dus ik was eigenlijk de hele tijd bezig met een soort van dilemma. Ga ik nou sociaal of asociaal gedrag vertonen? Dat is het thema van vandaag. En ik ga in gesprek met in ieder geval 1 ondernemer hier aan tafel. En zometeen ook eentje aan de telefoon. Aan tafel hier bij mij zit Anant Swami Persaud. Zeg ik dat zo goed?
Zeg je goed.
Nou, dat is dan alweer 1+ voor mij. En jij hebt eigenlijk een missie om meer compassie binnen organisaties te ontwikkelen. En wat is dan compassie? Compassie hebben voor jezelf en anderen. Het actief beoefenen van compassie leidt op natuurlijke wijze tot het ontwikkelen van verantwoordelijkheid, verbinding en vertrouwen. Hoe ben jij vanochtend opgestaan, Anand?
Lekker in ieder geval.
Ja, nou, dat is mooi.
Ik sta over het algemeen op met een heel goed gevoel. Ik begin 's morgens altijd met chanten. Dat doe
met
ik.
Chanten.
Ik ben boeddhist. Mm-hmm. Dus met een heel goed gevoel. Want na chanten heb ik mijn levensstaat zo wat verhoogd.
Alweer op een goed peil gebracht.
Ja.
Met welk doel ben je vanochtend opgestaan toen je hier naartoe kwam?
Nou, om in ieder geval de boodschap zo goed en helder mogelijk over te brengen.
En jouw boodschap is? Even kort.
Heel kort. Behandel een ander zoals je zelf behandeld wil worden. Dat is de gulden regel van compassie. Mm-hmm. Dat is heel simpel gezegd, maar niet simpel gedaan.
Nee, helemaal niet simpel gedaan. Nee. En waarom dat dan zo lastig is, daar gaan we het denk ik ook over hebben. En vooral ook hoe we daar een oplossing voor gaan vinden. Ja. Hè? Hoe we dat bij onszelf kunnen masteren. En dat is een leuk bruggetje naar waar Master You ook voor staat. Master You staat voor self-mastering. Jij wordt dus een meester op jouw gebied. En vooral in zelfkennis, denk ik. En dat betekent dat je dus heel goed moet weten wie je bent en waar je voor staat en wat jij belangrijk vindt. En vanuit mijn eigen expertise nog belangrijker hoe je vervolgens dat dan weer overbrengt op een ander. Hè, waar ligt jouw talent en waar kan je deze tot uiting brengen? Zodat er dingen in beweging worden gezet. Veranderingen tot stand brengen. Een ander onderdeel van Master You, dat is de pitch contest. En dat kunnen ondernemers zijn die hier komen pitchen. Maar in dit geval zitten we in de tweede halve finale van de pitch contest van HVA Minor Ondernemerschap. En we zitten in een hele belangrijke strijd. Want volgende week is dus de finale. En deze keer hebben we in strijd met elkaar Startup Your Fund. Misschien weten we jullie het nog wel. Ik heb eventjes niet iets om terug te laten luisteren. Ben ik eigenlijk een beetje vergeten. En Demolition Room. En die gaan tegen elkaar pitchen. Ik zit hier al aan tafel met Your Fund. Goedemorgen, hoe ben jij vanochtend opgestaan?
Goedemorgen. Ja, ik ben redelijk goed opgestaan. Ik heb de tram eigenlijk hier naartoe gepakt. En eigenlijk wat jij zei, asociaal gedrag, daar irriteer ik me best wel vaak aan in de tram. De mensen die eigenlijk voor de deur staan wanneer je uit wil stappen.
De mensen die voor de deur staan wanneer jij uit... Oh ja, en dan wil jij er nog uit. En wat doe jij dan?
ja, dan probeer ik eigenlijk een beetje ze aan de kant te duwen. En het is goed dat ik er zelf bewust van ben geworden. Want vroeger deed ik het zelf ook eigenlijk onbewust. En nu ik het zelf eigenlijk best wel vervelend vind, let ik er eigenlijk persoonlijk ook op.
Nou, het is wel leuk dat je zegt onbewust. Want wij denken dat wij ontzettend sociaal zijn. En wij denken dat wij sociaal gedrag vertonen. Maar onbewust spelen er allemaal dingen waardoor inderdaad wij ander gedrag vertonen dan wij denken. Dus Klopt. Wij schatten onszelf veel hoger in dan het werkelijk is. Anand?
Ja, dat klopt. Er spelen heel veel onbewuste processen. En het is natuurlijk de kunst, als je meer vanuit compassie wil gaan leven, daar is zelfkennis een heel belangrijk onderdeel van.
Ja.
En dat vereist dus dat je regelmatig aan een soort zelfreflectie moet doen.
Mm-hmm.
Dingen die je overkomen. Mensen die in de weg staan in de tram waar je aan irriteert.
Die jij dan vervolgens opzij wil duwen.
Ja, maar dat zou bijvoorbeeld ook anders kunnen naarmate je meer zelfkennis ontwikkelt. Kijk, ik ben ervan overtuigd dat elk mens dat op jouw pad komt, of je nou in de weg staat als je de tram uit wil, of een automobilist die niet stopt voor het zebrapad.
Mm-hmm.
Het is allemaal een spiegel voor onszelf. En daar kunnen we van leren. Dus op het moment dat we in plaats van ergernis zouden gaan kunnen kijken van, oké, wat leer ik hier nou van? Wat doet dit met me? Want het gebeurt niet voor niks.
Ja, maar is het dan niet zo, en daar gaan we zo meteen nog verder over in gesprek, okay, want dit is eigenlijk alleen maar even het opwarmetje. Is het dan niet zo dat je gewoon een paar keer keihard met je kop tegen de muur moet komen, wil je überhaupt aan zelfkennis toekomen?
Absoluut.
Ja,
dus het komt ook met leeftijd dus gewoon.
Ervaring en leeftijd.
Ja. Ja. We gaan zo meteen verder in gesprek met jou, Anand Swami Persaud.
Mm-hmm.
En ik hoop dat onze andere contestant, namelijk Demolition Room, die nu nog niet hier aanwezig is, ik hoop wel dat die zo meteen hier aanwezig is. Anders dan gaan wij gewoon tegen elkaar pitchen.
Dan wordt het een leuke strijd.
Ja, dat wordt een hele leuke strijd. Ik heb natuurlijk ook weer muziek voor je. En dit is een nummer waar je gewoon weer even voor moet gaan zitten. Je doet je ogen dicht. And just relax.
You got me, and the things that you say will chase me forever. You taught me that the world won't exist without my surrender. And you got me, trying so hard when convincing my dark side. You got me. Here goes, here goes. He caught me, snapping his fingers and whispering those words. Oh, I ran like a believer would run. And the things that you say will chase me forever.
Ja, dat was nou de bedoeling van dit nummer. Dat je heel even dat witje aan het einde van het nummer meeneemt. Dat vond ik wel zo mooi. We zijn weer terug. En ik ben in gesprek met Anand Swami Persaud. En jij hebt een missie. En ik heb begrepen dat het jouw missie is om iets te gaan doen met 150.000 aan het einde van jouw missieteller. Hoe moet ik het zien?
Kijk, ik zou het liefst zien dat 150.000 Nederlanders actief empathie en compassie gaan beoefenen.
Want wat zou er nou gebeuren als 150.000 het startpunt geven hierin?
Precies, precies. Mm-hmm. Nou, ik ben ervan overtuigd dat als 150.000 Nederlanders, en wat mij betreft worden het er veel meer,
mm-hmm,
want dat is eigenlijk helemaal niet zoveel op die 16, 17 miljoen Nederlanders, mm-hmm, maar dat je dan voor een soort kantelpunt kunt zorgen. En kan ik misschien even toelichten hoe ik op die 150.000 Nederlanders kom?
Yes.
Nou, TNO die heeft ooit eens een keer onderzoek gedaan voor het ministerie van Sociale Zaken. En daaruit is gebleken dat jaarlijks geven 650.000 Nederlanders aan dat ze gepest worden op het werk.
Ja, ik heb ook die onderzoeken gelezen.
Precies.
En het stijgt, hè, heb ik begrepen.
Het stijgt, ja. 650.000 geven aan dat ze gepest worden op het werk.
Mm-hmm.
150.000 werknemers geven aan dat ze structureel door hun leidinggevende worden gepest op het werk.
Oh, dus dat is ook alweer gestegen sinds 2014, want dat onderzoek heb ik gelezen. Toen was het 80.000.
Precies, precies. Mm-hmm. Oké. Dus daar op basis daarvan kom ik eigenlijk op die 150.000 Nederlanders. Maar goed, het rijtje gaat nog wel even door.
Ja?
We tellen jaarlijks 4 miljoen ziektedagen die direct gerelateerd zijn aan pesten op het werk.
Ja.
We betalen jaarlijks 1,7 miljard euro of 1,2 miljard euro die euro die direct gerelateerd zijn aan persen op het weg. Dat is een heleboel geld. Daar zouden we heel veel mee kunnen doen. Ja. En Nederland staat aan de top van de Europese landen als het gaat om persen op het werk.
Ja, ik heb dat inderdaad ook begrepen. En, want je komt met deze cijfers. Dat betekent dus dat er heel veel geld wordt weggegooid. Ja. En, maar er is een reden waarom dit nog steeds speelt. Dat er dus nog niet genoeg mee naar buiten getreden wordt.
Ja. Nou, kijk, er zijn natuurlijk heel veel werkgevers die niet gaan toegeven dat er gepest wordt.
Maar waarom?
Het is, geen enkel mens wil zijn of haar schaduwkant laten zien. En dat geldt dus ook, kijk, een organisatie is niet meer dan een groep mensen die samen een doel hebben. Ja, en als daar pesten plaatsvindt, dan gaan ze dat niet laten zien. Mm-hmm. Daar speelt schaamte, het is niet goed voor de business, nou, noem maar op. Dus dat is eigenlijk gewoon een probleem. Had ik gezegd dat Nederland ook zo aan de top staat van de Europese landen?
Ja, dat had je al gezegd. Okay. Maar even, hè, want hoe kunnen we eigenlijk vaststellen wat dan dat pestgedrag is? Hè? Want ik kan me heel goed voorstellen dat als het jou overkomt, dat je misschien het gevoel hebt van ja, maar valt dit nou daadwerkelijk onder pesten? Kan ik dat?
Voor pesten is wel een definitie. Het gaat om gedrag. Ik weet even niet de definitie uit mijn hoofd,
nee,
hoor. Maar het gaat om intimideren.
Hoe jij daarover denkt.
Ja, precies. Maar kijk, ik stel. En dat doe ik ook vanuit mijn bedrijf, The Blooming Human. Mm-hmm. Ik stel dat pesten voortkomt uit een gebrek aan empathie en compassie. Mm-hmm. We hebben te weinig empathie en compassie.
We kunnen ons niet goed inleven in een ander.
Exact. Mm-hmm. Exact. En op het moment dat wij meer empathie en compassie gaan ontwikkelen, en dat zijn gewoon gedragscompetenties die we kunnen ontwikkelen. Elk mens heeft het. We kunnen het allemaal. En op het moment dat we ons daar meer van bewust worden, dan houdt uiteindelijk ook dat pesten op. Kijk, het gebeurt ook heel veel op scholen. Die kids, die leren het van hun ouders. Laten we dat
wat
even
bedoel je, wat leren ze?
Nou, kijk, als er veel gepest wordt op het werk, kinderen leren het van hun ouders, die zien wel een bepaald voorbeeldgedrag. Hoe wordt er thuis gesproken, waar de kids bij zijn, over bepaalde bevolkingsgroepen, of over gehandicapten, of over homo's.
Ja, nou, maar dat is ook interessant dat je dat zegt, want ik heb wel begrepen dat pestgedrag voornamelijk voortkomt uit het in een omgeving zijn waar je met mensen bent die jij niet kent.
Ja. Precies.
En voornamelijk natuurlijk ook culturele aspecten die dan meespelen.
Ja, klopt.
Vertel daar eens wat over.
Onbekend maakt onbemind. En empathie, dat heeft natuurlijk te maken met je kunnen en durven inleven in de ander. Maar op het moment
maar als dat je zegt durven, sorry dat ik je onderbreek.
Nou ja, dat geeft niet. Nee, daar is moed voor nodig. En je moet wel een bepaalde moed hebben om op de ander, op die vreemde af te stappen. Maar net zo goed op een collega waar je een vooroordeel over hebt, of die collega die gepest wordt. Om daarop af te stappen en te zeggen, joh, wat leeft er in jou? Hoe zit jij in elkaar?
Ja, maar laten we dat dan eventjes hier proberen. Ik vind het ook wel leuk om, Luc, om jou gewoon mee te laten praten. Als jij nu even omschrijft wie Anand, wat je ziet als je naar Anand kijkt. Zie je dan?
Een hele open persoonlijkheid. Ik zie dat hij heel veel passie heeft in wat hij doet. En dat hij er ook heel veel verstand van heeft. Ik denk dat hij met zijn energie die hij aan tafel toont, ook in zijn werk kan laten zien dat pesten bijvoorbeeld niet nodig is. En eigenlijk zie ik jou eigenlijk wel als de bemiddelingspersoon die eigenlijk het moet aanwakkeren dat dit niet meer moet gebeuren.
Oh, dus Anand die maakt een enorme goede eerste indruk
op
Luc.
Luc.
Nou ja, dan wil ik hem eigenlijk ook gewoon even omdraaien. Anand, wat zie je als je naar Luc kijkt? En gewoon wat je ziet, hè? Het is, we kunnen het er nog over hebben.
Zeker. Ik zie een heel enthousiast jong persoon, een jonge man, die een heel fris idee heeft over crowdfunding. Yourfund.nl wordt het volgens mij. Ik maak meteen even reclame.
Goed, dankjewel.
Die een heel goed idee heeft. Die daar heel enthousiast over is. Die zometeen waarschijnlijk, je gaat pitchen, heb ik begrepen.
Ja, dat klopt.
En hij gaat ervoor. Hij staat echt in de startblokken om dit idee van hem. Is het alleen van jou, Luc, het idee?
Ik doe het samen met twee anderen. Precies. Dus met z'n drieën voor een goed
precies. Team. Exact. En ik heb heel sterk het gevoel dat jij hier bezieling aan gaat geven.
Wat mij nu dus opvalt, is dus dat ik hier met twee heren aan tafel zit, die in ieder geval de moed hebben of de wil hebben om werkelijk te kijken naar de ander. Ik heb jullie natuurlijk ook gewoon de vraag gesteld om eventjes goed te kijken. Maar is dat eigenlijk simpelweg wat er nodig is voor meer compassie?
Nee.
Kort?
Kort, nee. Want kijk, dit is een hele goede context, een goede setting.
Ja.
Maar wat gebeurt er nou als Luc per ongeluk, of zonder dat hij het beseft, iets verkeerd zegt wat mij raakt?
Ja, want dat wilde ik eigenlijk naartoe. Want jij bent natuurlijk boeddhist en gaan zo meteen nog eventjes lekker naar een nummertje luisteren. Maar daarna wil ik dan nog iets meer over weten. Ik kan me voorstellen dat ik of Luc het moeilijk vindt om daar met jou over te gaan praten. Want wat voor vragen mag ik dan wel stellen en wat mag ik wel zeggen en wat mag ik niet zeggen?
Je mag alles vragen, je mag alles zeggen.
Oké.
Okay. Ja.
Maar dat weten wij dus niet. Als we je zo gewoon tegenkomen.
Nee, dat weet je ook niet. Ik heb inmiddels wel geleerd, we hadden het net over levenservaring. Als je spreekt vanuit het hart en er zit een bepaalde oprechtheid achter, kun je alles vragen, kun je alles zeggen. En komt het verkeerd over, zeg je gewoon even sorry. Was niet de bedoeling.
Sorry zeggen. Nou, dat is denk ik wel stap 1. Dat als er iets misgaat, dat je dat op zijn minst kunt opbrengen. Zometeen aan de telefoon iemand die ook iets heeft gedaan met nou, in ieder geval het tegengaan van pesten. Van het platform Pesten is niet leuk. Zometeen praat zij met ons mee. En gaan we ook naar de pitch contest van HVA Minor Ondernemerschap. En wie gaat het worden? Wordt het Your Fund? Of wordt het Demolition Room? Even wat heel, iets heel anders. Ik zat weer eens keer.
De cultuurzender van de hoofdstad
weet wat er speelt.
Ja, sorry. Ik zat weer eens een keertje in de auto en dan zet ik altijd muziek op. En toen, echt jongen, ik zat gewoon te janken. Ik werd zo geraakt van wat ik hoorde. Ik kende die hele jongen niet. Ik kende alleen de naam Fresco. En hij was in de uitzending bij een andere radiozender. En hij deed iets en het was a cappella en ik luisterde naar de woorden en ik dacht echt, wauw, dit is echt niet normaal. Dat wil ik jullie nu ook als cadeautje geven. Luister maar mee, Fresco.
Hij voelt een leegte bij het denken aan zijn ma en vader. Weinig herinneringen van toen ze nog samen waren. Het onderwerp is te zwaar beladen, plus hij is te jong. Daarom uit hij zich met raar gedragen in plaats van praten. Mama ziet het niet, ze ergert zich. Ze is verliefd en bezig met haar nieuwe vriendje, dus ze merkt niks. Een jaar of 6, 7 kan nog geen besef kweken voor het feit dat mama en die rare man een bed delen. Mama heeft ruzie aan de telefoon. Het is papa en te horen aan de toon is zij een beetje boos. Zijn zus was de oudste, de jongste was zijn tweede zoon. Hij moest met zijn zus naar papa, de jongste bleef gewoon. Hij ziet zijn kleine broertje slapen in de ochtend en als zijn broertje wakker wordt, is hij al vertrokken. Met zijn zus naar Curaçao toe in een vliegtuig. Mama is niet veilig met haar jongste, want haar vriend snuift. Ook al ziet hij er zo lief uit, is hij paranoia in zijn hoofd. Dus houdt hij mama het liefst thuis. Was er een iets te lange rij bij de Albert Heijn, kom mama iets later thuis. Weten dat ze klappen krijgt. Mama is niet stabiel, vandaar dat hij bij papa blijft. Wat een pijn. Hij toont het niet, want hij ziet papa blij. Hij wil ze sterk houden, maar het kost hem veel moeite. Maar na een tijdje is hij op, net als een batterij. Curaçao is even wennen, veel familie, mooie sfeer. Hij leert zijn vader beter kennen. Een man van discipline, waarmee je echt lachen kan. Maar als praten niet helpt, de riem of de platte hand. Een muzikant, leraar, harde werken, weinig thuis. Hij deelt zijn kamer met zijn zus en papa's kleine huis. School is saai voor hem, hij wilde liever aan de baai zitten. Zus werd gauw populair, hij kon niet zijn draai vinden. Hij mist zijn moeder, dus gaat eten van de stress. Een beetje mollig, dus hij wordt met regelmaat gepest. Hoe gaat het, vragen mensen, maar waarom gaat niemand dieper? Hij zegt, het gaat best goed, alsof hij slecht niet mag kiezen. Maar ondertussen is zijn hart nog bij zijn moeder. Zijn tand is half stuk, hij heeft een bril nodig. Niemand ziet het. Hij ziet niet wat meester op het bord schrijft. Alleen voor Nederlandse voldoende als je op zijn rapport kijkt. Maar op het bord staat een uitleg voor rekenen. Hij durft niets te vragen, zijn uitweg is tekenen. Hij is niet goed in praten, dus zo uit hij zijn meningen. Elke dag zit een leraar over huiswerk te zeveren. Hij wordt als dom gezien en nee, dat is niet eerlijk. Want hij is gewoon te jong om te relativeren. Hij oog was sloom, maar is geen domme Rick. Je vraagt je af wie deze jongen is. Het antwoord is, de jonge ik.
Oh, sorry dat ik jullie dit aandoe. Maar die komt wel binnen, toch? Of niet? Nou, slik, slik, slik. Yeah. Eventjes bijkomen. En nou ja, dan gaan we gewoon weer lekker van start binnen het onderwerp van vandaag. En Master You is een programma wat gaat over self-mastering. En ik ben in gesprek met ambitieuze professionals. En ik denk dat het heel erg belangrijk is dat als je ambitieus bent, dat je aan zelfkennis doet. En dat je heel goed weet over te brengen waar je voor staat. En iemand die dat ook heel erg goed kan, die hangt volgens mij nu aan de telefoon. Heb ik dat goed, Jennifer Delano?
Ja, klopt. Ben ik.
Daar ben jij.
Hi. Ja.
Luisterde je net heel even mee of val je er zo koud
mee
in?
Ik dacht, ik viel koud zo halfweg in het nummer.
Oh, oké. Okay.
Dus, of het gedicht, hoe je het noemt.
Ja.
En moest er even slikken.
Ja, hè?
Ja.
Maar het is eigenlijk alleen maar mooi wat hij doet, hè? Want het raakt. En alles wat raakt, daar komt uiteindelijk iets door in beweging. En volgens mij doe jij dat ook met Pesten is niet leuk. Het platform wat je hebt opgericht. Kun je daar iets meer over vertellen?
Ja, dat klopt. Dat is inderdaad een beweging, probeer ik het te noemen.
Mm-hmm.
Ik zie dat heel veel mensen moeite hebben om aansluiting te vinden met elkaar. En dat is toch een beetje waar we allemaal naartoe willen. Hè? Dat we verbinding vinden met elkaar. En als dat niet lukt, ja, dat in elke klas op een of andere rare manier lukt het dan. 1 à 2 mensen lukt het dan weer net niet.
Ja, want jij zegt in de klas, want jij richt je voornamelijk op jongeren op school.
Nou, hier, daar begint het. Ja. Kijk, daar begint het. Daar moeten we eigenlijk leren hoe we leuk met elkaar omgaan. En uiteindelijk, hè, dan worden mensen ouder. En zie je het werk precies hetzelfde gebeuren. En ik wil graag dat onder de aandacht brengen. Vandaar dat ik Pest is niet leuk als beweging heb opgezet.
Ja.
En ik heb dat heb ik weer verder ontwikkeld. In nu ook een spel, We Face It.
Ja, daar wil ik het wel even elkaar over hebben, inderdaad. We Face It. Wat dus voort is gekomen uit de beweging, zoals je het zelf ook zegt.
Klopt.
Het is een spel. En het is dus daarmee de bedoeling om wat te doen?
Ja, ik heb heel veel mensen gesproken, mensen die gepest werden, mensen die gepest hebben. En ik ben eigenlijk tot de conclusie gekomen dat waar het nou misgaat, is dat we niet in staat zijn om jezelf in de ander te zien. En we zijn blijkbaar hebben we het gewoon moeilijk mee om met iedereen te kunnen verbinden. Nou, dat klinkt dan weer heel zweverig natuurlijk.
Nee, maar ik snap wel wat je zegt.
Ja, ik werk graag aan het voorkomen van pesten.
Ja.
Dat zie ik toch eigenlijk wel als het belangrijk. Hè. We komen beter gaan genezen.
Juist.
En wat ik nu doe is, met spel ga je met elkaar op tafel. En dan ga je allemaal opdrachten doen. En dan kom je er eigenlijk achter dat de ander eigenlijk net zo kwetsbaar is als jij.
Ja.
En het zijn allemaal opdrachten. Nou, er zitten ook echt dingen tussen dat ik denk, ja, hoe doe je dit eigenlijk? En op het moment dat je, dat zal iedereen hebben die het spel met elkaar speelt. En daardoor kun je eigenlijk heel goed met elkaar afspreken hoe je dan eigenlijk met elkaar om wil gaan.
Dan heb ik eigenlijk nu twee vragen. 1 die bij mij binnenkomt is, wat is het toch ongelofelijk dat dit nog niet bestond en dat dit niet geïntegreerd is in het hele schoolsysteem. Hoe zie jij dat?
Ja, ik vind het ook ongelofelijk. Je ziet met klassen, maar je ziet ook met collega's die... Nieuwe collega's zie je het eigenlijk al direct misgaan. Dit is Piet en kom bij ons werken. En nou, dan begint het. Dit klinkt heel leuk en praktisch. Maar goed, dat is niet hoe je een groep maakt. En een goede groep.
Dat snap ik niet helemaal.
Dat je met elkaar kan leven. En, nou, als je... dit gaat over werk. Hè?
Ja.
Je hebt een nieuw collega, hij heet Piet.
Ja.
Je baas zegt, nou, dit is Piet. Hij komt met je werk succes.
Mm-hmm.
Hier is je computer en dit is je taak.
Ja,
dat klinkt dan heel erg leuk en praktisch en dat,
zo.
Dat zoiets. Maar goed, dat betekent nog niet dat je daarmee een groep creëert. Hè? Hoe ga je nou zorgen dat Piet, begrijpt hoe je nou met elkaar omgaat en wat, weet je, wat voor sfeer er wordt gewerkt en wat je nou wel en wat je nou niet wil betekenen als groep.
Ja,
maar
heel
dat
mooi.
Zie je ook in klassen zie je dat natuurlijk ook misgaan. Brugklassen, daar schrik ik nog steeds van.
Mm-hmm.
Hoe ik het heb meegemaakt. Ik werd gewoon in de klas gedropt. Met z'n allen in de klas gezet. En ze zeggen, nou, vertel even je voornaam, achternaam. Waar je vandaan komt, hoe oud je bent, waar je op kamp bent geweest. Goed, nou, leuk dat jullie dat allemaal hebben uitgelegd. Kom, we gaan nu beginnen. Ja, dat is veel te kort door de hoogte. Dat kan helemaal niet.
Nee, er moet echt eerst een band opgebouwd worden.
Ja.
En dat kost natuurlijk tijd. En
dat kost
tegenwoordig
tijd,
hebben we geen tijd.
elke seconde die je erin investeert, betaalt zich natuurlijk gewoon uit in een veel betere groep, die veel beter samen kan leren en samen kan werken. En dat is natuurlijk op het werk zo, maar dat is ook op school zo. Dus ja, ik pleit dat er met elkaar wordt gewerkt, dat het wat mij betreft verplicht wordt, dat minimaal brugklassers verplicht zijn om echt een verdomd goede introductie neer te zetten.
Nou, heel
en
goed.
Ik schaam me nog want ik kom best wel op wat scholen rechts en links. Ik schaam me nog bij hoe weinig scholen dat eigenlijk goed gebeurt.
Nou ja, daar heb jij dus nu echt een ontzettende eerste stap en een hele goede stap ingezet. Pestenisnietleuk.nl met het spel daaruit voortgekomen We Face It.
Ja.
Even een laatste vraag en kort. Wat kunnen wij vandaag nog anders doen, volgens jou?
Nou, we hebben natuurlijk net die hele MeToo-beweging gehad. Dat is nog steeds natuurlijk in volle gang. En er is een heel fonds opgericht in Amerika. Dat als je... als je onder druk wordt gezet iemand met macht begint je seksueel te intimideren, dat je er dan nu ook eigenlijk wat aan kan doen. En eigenlijk is natuurlijk de oproep naar alle mannen, maar ook naar alle vrouwen, dat als je zoiets ziet gebeuren, dat je er wat aan doet.
Dat je er wat aan doet in de zin van dat je er wat van zegt waarschijnlijk.
Okay. Ja, nou goed. Ja. En ik wil eigenlijk hierbij pleiten dat iedereen ziet dat iemand wordt buitengesloten, wordt gepest of er net niet bij hoort of moeite heeft om in die groep te passen. Stap nou gewoon eens een keer op hem of haar af. Ja, ook als die raar is.
Nou, heel goed. Dat sluit ook helemaal aan wat hier Anand ook verkondigt. Dus dat is heel mooi. Ik wil jou heel hartelijk bedanken dat je in de uitzending wilde zijn. En we komen elkaar tegen in ondernemersland. En wij gaan eens eventjes kijken bij pestenisnietleuk.nl. Dankjewel,
heel
Jennifer.
Goed. Dankjewel, hè. Oké,
doeg.
Dag.
Ja, dat was Jennifer. En Anand, heb jij even daar kort een reactie op?
Nou,
ik zag je heel erg knikken.
Ja, zeker. In feite zegt Jennifer hetzelfde als wat ik zeg. Verplaats je in de ander.
Mm-hmm.
En ik sluit me helemaal bij Jennifer aan dat al heel jong op scholen moet worden geleerd wat empathie is. Weet je, die empathische vermogens, startpunt. Het is nu veel te veel gericht op cognitie en rekenen en schrijven en noem maar op. Maar inderdaad, net wat Jennifer zegt, laten we die jonge kids leren om zich in een ander te kunnen verplaatsen.
Nou, dan zou ik het heel erg leuk vinden na deze pitch contest die zo meteen gaat gebeuren, om met jou dan even te kijken hoe we dat dan moeten doen. Dus dat we meer gaan kijken naar het hoe.
Hmm.
Ja, zou je dat ook een goede vinden? Ik vind
hem uitstekend. Okay. Ik ga mijn best doen.
We gaan toch dan eerst even naar muziek. En dan komen we terug met Jorvan tegen Demolition Room. En eerst eventjes een lekker nummer.
Tenderly they turn to dust. All that I adore.
En het is zover. De pitch contest. En we zitten in de tweede halve finale. We zijn al een tijdje bezig, een aantal weken. En we werken toe naar 19 januari, de finale. En dan staat in ieder geval... Nee, dat heb ik nog helemaal niet bekendgemaakt. Dat ga ik dus nu doen. En dat betekent dat de techniek ook een tromgeroffel in de aanslag moet hebben. Want ik ga namelijk bekendmaken wie de winnaar is van vorige week. Ik zou het gewoon bijna vergeten. Ik ga zo meteen vertellen waarom, maar de winnaar van vorige week... en toen strijden was de strijd tussen Chefs Guy en Date Lab. En de winnaar is geworden... Date Lab! Applaus! Is het een verrassing? Is het een verrassing? Ik weet het niet. Ik denk echt op basis van de drie punten waar ik in ieder geval op let tijdens het pitchen, dat Datelab heeft gewonnen. En dat is 1. Begrijp ik echt waar het over gaat? Dat is wel zo belangrijk. 2. Word ik geraakt door het verhaal? Dus wil ik daardoor meteen in beweging komen? Want dat is de bedoeling. En 3, zie ik potentie in de toekomst voor een goede business? Nou, die drie punten die laten we natuurlijk zwaar meewegen, ook volgende week. Mensen in de uitzending die hier echt in gespecialiseerd zijn, of hier in ieder geval heel veel kennis over hebben, op basis waarvan we nou zo'n beslissing nemen. Dan is het nu zover. Luc. Je staat nog niet aan. Luc, heel even kort iets over jezelf voordat je gaat pitchen.
Ja, mijn naam is Luc, ik ben een jonge ondernemer. Ik heb 5 jaar lang in de sales gewerkt en ik heb altijd de passie gehad om iets te doen in vastgoed. En nu ben ik met het crowdfunding platform begonnen.
En daar ga je nu zo meteen iets over vertellen. En dat ga je doen onder de minuut, want onze spanningsboog als luisteraar is extreem kort. En dat is de reden van de elevator pitch.
Yes.
En je krijgt nu je podium en het gaat nu in.
Mijn naam is Luc van Pol, ik ben van YourFund. Wij zijn een crowdfunding platform in de vastgoedmarkt. Wij willen graag de luisteraars bewust ervan maken dat investeren in vastgoed mogelijk is door middel van crowdfunding. Bij ons kan je al investeren vanaf 100 euro in een jouw gewenste vastgoedproject, in nieuwbouw of herontwikkeling. Dus graag zou ik je willen oproepen naar yourfund.nl te gaan en je vrijblijvend aan te melden voor de nieuwsbrief of de brochure. De eerste 250 aanmeldingen mogen gratis anticiperen in het eerste vastgoedproject in april.
Zo. Die is eruit.
Die is eruit, ja.
Heb je er een goed gevoel over?
Ik heb er zeker een goed gevoel over.
Heb je alles kunnen zeggen wat je wilde zeggen?
Ja, zeker. Ja, liever zou ik nog een uur willen praten, maar het moest in een minuut. Dus dat is kort en krachtig.
Dan gaan we nu naar onze andere pitch contestant. Ik zeg het goed. En die hangt aan de telefoon. Demolition Room. Ben je daar?
Demolition Room, yes. Misha Kleinsma van Demolition Room.
Juist, Misha. Daar was ik even naar op zoek. Ik dacht eventjes dat je Michiel heette, maar dat heb ik niet goed onthouden. Michel, ja. Michel, mag je iets harder gezet worden? Want anders horen we je niet goed.
Ja.
Ook jij mag je kort even voorstellen, iets over jezelf. En daarna gaat zo meteen jouw beroemde minuut ook in.
Yes, ik ben Michel Kleinsma. Ik kom uit Almere. En samen met Mixrap heb ik de Demolition Room opgezet. En dat is een ruimte waar je helemaal...
Nee, stop, halt. Dat is je pitch al.
Nee.
Oh nee, maar dat... Kijk... Wat zeg je?
Dat kon nog. Dit was even een kleine voorstelrondje, toch?
Ja, nee, maar dan gaan we nu gewoon van start. En dan gaat gewoon nu jouw minuut in.
Wij zijn allemaal kind geweest. En wat is nou echt datgene dat niet mocht en waar je moeder boos om werd? Dingen stuk maken. Wat geeft nou een beter gevoel dan dingen doen die eigenlijk niet mogen? Dit gevoel van iets doen wat eigenlijk niet mag, spanning, plezier en gewoon kinderpret, wordt naar een hoger niveau getild in de Demolition Room. Het gooien van servieswerk, vazen, glas, het jagen van een honkbalknuppel door een tv-scherm heen. Dit is wat het echte oergevoel naar boven brengt. Dit is precies wat wij in Almere doen en wat wij graag naar Amsterdam willen brengen. Een activiteitencentrum waar de Demolition Room een grote rol speelt en waar men vol adrenaline een geweldige tijd kan beleven, is wat wij graag neerzetten in Amsterdam en waar wij investeerders voor zoeken. Dus investeerders, klop aan bij de Demolition Room en...
Meld je aan.
Ja, en meld je aan.
Einde bericht.
Yes.
Heel goed ook. Heb je alles kunnen zeggen wat je wilde zeggen?
Ja hoor, ja.
Ik sta een beetje hard, techniek. Nee, is dat niet zo? Oh, oké. Ik was heel eventjes in verwarring, hè, of je nou wel of niet in de studio moest zijn. Maar we hebben je uiteindelijk kunnen vangen op de telefoon. Het wordt een hele spannende strijd. En jullie krijgen halverwege deze week te horen wie de winnaar is geworden. En dan zal ik dat ook bekendmaken via amsterdamfm.nl. En hopelijk zie ik een van jullie twee dan volgende week live in de uitzending. Dankjewel, Michel.
Dankjewel.
En Luc, jij blijft nog even hier aan tafel
zitten.
Want we gaan natuurlijk nog in gesprek over jouw missie, Anand. Mm. Kun je heel even kort in 2 zinnen nog even uitleggen wat die missie inhoudt?
Mijn missie is dat in ieder geval 150.000 Nederlanders, maar zoveel mogelijk mensen zich bewust worden van empathie en compassie. Dat ieder mens dat heeft. Dat ze dat gaan ontwikkelen en actief inzetten in hun eigen leven. Het is goed voor jezelf. Ik heb het zelf ook zo mogen ervaren, door meer empathisch te worden, door meer compassie te ontwikkelen. Je krijgt er veerkracht door. Mm-hmm. Je kan veel beter met je eigen problemen omgaan en het is veel prettiger voor je omgeving.
Mm-hmm. Maar de vraag is natuurlijk heel erg nu, hoe gaan we dat doen? Dus ik dacht van, als we nou eens eventjes wat casussen doornemen, als ik dan eventjes mijn thema erbij haal als het gaat om asociaal gedrag...
Mm-hmm.
En dan moeten we maar eens even kijken of dat dan ook werkelijk asociaal gedrag is. Bijvoorbeeld, je loopt op straat en iemand spuugt. Dan kan ik ervoor kiezen om dat gewoon langs me heen te laten glijden. Of ik kan ervoor kiezen om er iets van te zeggen. Maar dan kom ik alweer in een soort van strijd. Want het kan misschien cultureel verbonden zijn, dat dat gewoon heel normaal is. Dat je op de vloer af en toe even zo'n kwad laat vallen.
Ja, in China. Ik ben daar geweest in Beijing. En al die Chinezen die rochelen daar wat weg.
En wat zou nou toch de reden zijn dat ze dat doen?
Ik denk dat ze te veel roken.
Anand.
Nou ja, de vraag is, is dat asociaal gedrag?
Precies, dat is de vraag.
Precies, en de vraag is ook, jij ziet dat gebeuren. Ja. Vind jij dat asociaal gedrag?
Ja.
Is het asociaal gedrag?
Ja.
Want voor hetzelfde geld heeft die persoon iets. En dan gaat het dus om het even kunnen inleven in de ander. Waarom spuugt die?
Juist.
Je kunt ervoor kiezen, als het een Chinees is inderdaad in Amsterdam, dat zegt, nou, beste meneer de Chinees, dat kunt u in China doen. Maar hier wordt dat niet zo op prijs gesteld. Maar ja, goed. Dat heeft natuurlijk allemaal consequenties. Je kunt een dialoog met iemand aangaan. De vraag is, stoort het je? En waarom stoort het je dan? Weet je, dus er zijn verschillende invalshoeken om daarmee om te gaan.
Precies. En wat je moet doen is eigenlijk jezelf vragen stellen.
Exact.
Heel erg op zoek gaan naar, is het zo?
Ja.
En dan, waarom raakt mij dit?
Precies.
En wat ga ik er vervolgens mee doen?
Precies, precies. Maar dat moet allemaal in een fractie van een seconde. Hè?
Juist. En hoe zit dat brein? Hoe vindt dat brein dat allemaal?
Nou, dat is dus inderdaad het jezelf trainen hoe je daarmee omgaat. Ik heb gemerkt, ik ben al 9 jaar boeddhist en ik chant ze 2 keer per dag, dat dat op een gegeven moment ook wel wat sneller gaat. Snap je?
Ja.
Daarmee zeg ik niet dat ik zo'n verheven wat ben hoor. Want
als
ik in een lage levensstaat verkeer, dan kan ik ook heel naar uit de hoek komen.
Daarmee bedoel je als het even allemaal niet zo lekker loopt
exact,
in je leven?
Absoluut.
Ja, ja, want daar hebben we natuurlijk ook nog mee te maken. Hè?
Ja.
Gewoon de persoonlijke situatie op dat moment.
Ja.
En het wel of niet hebben van een lang of kort lontje.
Ja, exact. Ja.
Ik ga nog even naar een andere situatie. Gewoon heel algemeen, maar het kan gebeuren. We zitten in de trein en we zitten in een stiltecoupé. En dan begint er iemand te praten. Luc.
Ja, dat is mij ook wel eens overkomen. Ja, sociaal gedrag moet ik alleen maar aan. Dus ook al in de stiltecoupé, als je even iets wil delen met iemand, vind ik dat dat moet kunnen. Ik snap dat sommige mensen zich eraan storen, maar het leven is te mooi om de mooie woorden van iemand af te nemen.
Aha, dus dan verschillen wij dus hierin van mening. Want ik ben van mening dat als je in een stiltecoupé zit en het bordje stiltecoupé hangt boven je hoofd, dat je dus het respect moet hebben dat mensen kiezen voor een stille ruimte.
Ja.
En dat als jij iets wil bespreken, dat je dan de ruimte even verlaat.
Ja,
Anand,
respect,
kan je ons helpen?
Kijk, ik vind het antwoord van Luc heel mooi. Maar wat jij zegt, daar is ook wel wat voor te zeggen. Regels zijn regels.
Mm-hmm.
Maar ja, wat doe je als er een klein kindje haar knie stoot in de stilte?
Ja, dat is het dus. Het is heel erg afwegen.
Het is, absoluut. Het is voortdurend afwegen wat de situatie is, wat er gebeurt. En persoonlijk zou ik even om me heen kijken. En als het heel storend, als het mij stoort, zou ik er wat voor zeggen.
Ja.
Zou ik zeggen, mevrouw, meneer, stiltecoupé.
Maar om even die afweging wat helderder te krijgen en gewoon concreet te worden. Dan zijn er eigenlijk 4 kernwaarden waar je jezelf, als je daaraan voldoet, dat het allemaal veel makkelijker wordt.
Ja.
En die wil ik ook even met je doornemen. De eerste hebben we al gedaan, compassie.
Ja.
Dat is duidelijk. Maar die tweede vind ik heel erg interessant.
Verantwoordelijkheid.
Eigen verantwoordelijkheid.
Ja, ja. Je bent altijd, tenminste zo sta ik in het leven, je bent in alle tijden zelf verantwoordelijk voor wat je denkt, zegt en doet. En dat vind ik ook voor anderen gelden. Ik probeer daarnaar te leven. Maar wat is je vraag precies dan? In deze casus stiltecoupé en verantwoordelijkheid?
Dat is dan het voorbeeld, maar we kunnen ook een ander voorbeeld nemen. Ik ben gewoon benieuwd van, hoe ziet dat eruit, eigen verantwoordelijkheid? Hoe doe je dat?
Dat is de verantwoordelijkheid nemen. Ik snap de vraag niet. Hoe
ja,
doe
maar
je, hoe
kijk, voor jou is dat misschien een makkelijk gegeven. Maar ik kan me voorstellen, als je nog niet zoveel daarmee in aanraking bent gekomen, dat je niet goed weet wat dat betekent, eigen verantwoordelijkheid nemen.
Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Kijk, op het moment dat je zelf verantwoordelijkheid neemt of wil gaan nemen, dan ga ik even naar die 4e kernwaarde, verbinding of vertrouwen.
Ja.
Nee, dat is die 3e, verbinding. Het is ook belangrijk dat je heel goed verbonden bent met jezelf. En dat heeft te maken met die zelfkennis.
Mm-hmm.
Ik ben niet alleen verantwoordelijk voor mezelf, maar ook voor de omgeving waar ik in leef. En hoe ontwikkel je verantwoordelijkheid? Ja, dat is waar je net eerder in de uitzending wat je aanhaalde. Mm-hmm. Je gaat je neus stoten.
Juist, precies. We lopen gewoon een paar keer vaak tegen die muur op. Ja. En als dat maar vaak genoeg gebeurt, dan gaan we eens eventjes bij onszelf te raden. En dan denken, moest ik misschien iets aan mijn gedrag veranderen?
There you go. Dat
is het. En stel je voor, we hebben het dan allemaal onder de knie. En we zijn wat bewuster van ons eigen gedrag. En wat is dan de vervolgstap? Ik denk dat de vervolgstap dan is dat je bewustwording gaat creëren bij andere mensen. Zoals jij dan vandaag hier aan tafel doet. Ja. Zoals Jennifer Delano doet met haar platform. Ja. Maar dan gaat het heel erg over dat overbrengen. Ja. Hè? En dat kan soms lastig zijn. Ja. Niet iedereen is verbaal even sterk.
Dat klopt. Maar ik heb daarnaast wel de overtuiging dat als je vanuit je eigen ervaring spreekt en spreekt vanuit het hart, dan hoef je verbaal helemaal niet zo sterk te zijn, want dan gaat het wel vanzelf.
Maar dat is ontzettend eng, Anand, om gewoon vanuit je eigen hart te spreken, want er liggen allemaal dingen op de loer, zoals dat pestgedrag waar we het eerder over hebben gehad.
Heel goed dat je dat zegt. Natuurlijk is het eng. Ik moet je zeggen, ik was vroeger best wel een beetje verlegen. Mm-hmm. En ik stapte niet zomaar op mensen af. En ik had altijd het idee van, wat zullen ze wel niet van me denken? Mm-hmm. Maar ik moet zeggen, het feit dat ik empathie en compassie heb kunnen en dat is door een hele belangrijke gebeurtenis geweest in mijn leven. Door een buurvrouw die mij echt verschrikkelijk aan het pesten was. Mm-hmm. Door haar ben ik boeddhist geworden. Mm-hmm. Het heeft mij zo ontzettend veel gebracht dat ik eigenlijk niet anders zou willen dan empathie en compassie prediken waar en wanneer ik ook, waar ik ook ben. En
dan ben je nu goed op weg.
Dankjewel.
Dat doe je met TheBloomingHuman.nl. Ik wil heel wel nog eventjes het hebben over het overbrengen. En dat gaat dus ook over dat jouw verhaal overkomt, zodat een ander het begrijpt. En dat geldt nu ook voor Luc, die dus nu gewoon extra pitch tijd krijgt, omdat je wel in de uitzending bent, mm-hmm, hier live. Dus ik wil even kijken of we ons verhaal wat helderder kunnen krijgen, zodat die boodschap ook echt overkomt. En ik kijk nu even de techniek aan, want dan heb ik gewoon even een kort muziekje nodig, zodat we dan daarna weer even lekker door kunnen. Lukt dat? En nog 1 seconde.
Nog 1 seconde.
En dan gaan we in gesprek over het overbrengen van jouw boodschap, Anand.
Oké.
Nou ja, die 1 seconde die duurt wat langer.
Amsterdam FM.
Amsterdam FM.
Weet wat er speelt.
Weet wat er speelt.
Ja, die bedoelde ik dus. Hè, want dat is belangrijk voor een luisteraar. En ik praat nu even tegen jou. Jij luistert naar dit programma. En het is belangrijk voor jou dat je af en toe eventjes iets anders hoort. En eventjes een zijpadje ingaat. Want onze spanningsboog als luisteraar is gewoon enorm kort. En wij zitten nu ongeveer 3 kwartier met elkaar in gesprek. Met wat onderbrekingen. Dus ik heb het heel helder, Anand, wat jouw boodschap is. Maar ik heb je een voorbereidings-e-mail gestuurd, weet je nog. En daarin is eigenlijk de bedoeling dat je ook heel kort, dus eigenlijk onder die 30 seconden kan uitleggen aan iemand wat nou jouw boodschap is. Maar we gaan je gewoon er een beetje bij helpen, hoor. Maar dat is dus gewoon je pitch.
Okay.
En hoe zou je dat aanpakken als iemand nu, je bent op een netwerkbijeenkomst en daar sta je dan met je glaasje en je hapje en iemand vraagt aan jou, wie ben je? Wat doe je?
Ik zeg dan dat ik Anand Swamy persoon ben. Dat ik trainer, coach ben. En ik zou het er liefst nog bij willen zeggen dat ik ook nog wel predikant zou willen worden. Als het gaat over empathie en compassie. En dat ik mensen en organisaties help bij het ontwikkelen, eerst bewust worden, ontwikkelen en actief toepassen van empathie en compassie. En waarom? Omdat het gedragscompetenties zijn die elk mens heeft. En die het leven, jouw eigen leven en het leven in jouw omgeving, een stuk aangenamer maken.
Oké. Nu valt mij een aantal dingen op dat je begint met het wat. En dat doen heel veel mensen. Iedereen die een mooi product heeft of een mooie dienst, die begint met wat je doet. Maar wat veel handiger zou zijn, is als je begint met het waarom. Mm. En dat deed je een beetje aan het einde. Mm. Maar daar raak je mij mee. Mm. Maar het duurt vrij lang voordat je daar aankomt. Mm-hmm. Dus zullen we hem gewoon eens even omdraaien?
Ja, dus ik begin met het waarom.
Ja, dan vraag ik nog één keer aan jou wie je bent en wat je doet. En dan begin je dus met het waarom. En dat kan heel gek aanvoelen hoor, als je in gesprek bent. Denk je, hè? Dus ik ga niet beginnen met het wat, maar kijk maar hoe dat werkt. Dus daar komt hij weer. Jij bent op de netwerkbijeenkomst, je staat daar met je glaasje en je hapje. Okay. Hey Anand, wie ben jij en wat doe je?
Ik ben Anand Swami Persaud. Ik ben van de Blooming Human. En ik help mensen... het leven wat aangenamer te maken voor zichzelf en hun omgeving.
Het antwoord. We hebben weer wat geleerd.
Dank
en ik
wel.
Hoop dat mijn luisteraar ook wat geleerd heeft. Dat wij als luisteraar makkelijker luisteren en getriggerd raken als je begint met het waarom.
Hmm.
En die wil ik dus ook aan jullie meegeven. Ik wil aan mijn twee tafelgasten van vandaag even kort feedback of een tip. Wat wil je de ander meegeven? Vind ik altijd leuk om de uitzending mee af te sluiten. En de vraag is eigenlijk dan, wat zou je als advies geven? Wat kan de ander vandaag nog anders doen? Dus Luc, heb jij een tip voor Anand?
Ja, we hebben net buiten de uitzending ook even gesproken. En op social media, wat nu eigenlijk heel erg hot is, eigenlijk al jarenlang, zou ik jullie adviseren om daar wat meer in te duiken. Als je doelgroep daar zit en jongeren bijvoorbeeld die gepest worden, die al op het medium zitten, kan je ze misschien op een leuke en korte manier goed bereiken.
En hoe moet hij dat doen? Ook even kort?
Hoe je dat zou kunnen doen is bijvoorbeeld door Facebook-campagnes de doelgroep beraden met positieve, opwarmende berichten. Mm-hmm. Waar je hun mee raakt en hun ook echt aanspoort om het juiste gedrag te betonen. Dus bijvoorbeeld te bloggen, videobloggen, vloggen. Is echt iets voor jou, denk ik. Je hebt een goede stem, goede kop. Ja. Dus ik denk dat vloggen misschien wel iets voor jou zou kunnen betekenen. Dan spreek je doelgroep mee aan.
Oké. Anand, heb jij misschien ook een tip voor Luc om de uitzending mee af te sluiten? Je wil natuurlijk ook even reageren, dat begrijp ik.
Nee, ik vind het bijzonder vriendelijk en aardig wat je zei. En dankjewel voor het compliment.
Graag gedaan.
Een tip geven over funding you.
Your fund. Your fund.nl.
Jeetje, Luc, wat voor tip zou ik jou nou moeten geven? Weet je, ik ervaar je als een hele sympathieke, aardige vent. En ik weet niet wie die andere twee maten van je zijn. Maar, en het klinkt zo cliché. Ik weet niet wat ik je moet meegeven. Wees jezelf. Volgens mij gaat het wat worden.
Deze dan gewoon meenemen. En dat je dat zelf gaat invullen voor jezelf. Wees jezelf. Hoe breng ik dat over? Dat is denk ik... de tip. Want we moeten afsluiten, Anand. Volgende week in de uitzending de finale van de pitch contest van de HVA Minor Ondernemerschap. En ik weet niet met wie ik dan aan tafel zit, maar in ieder geval met Datelab. En het wordt heel erg spannend. Ik wil je aanraden te luisteren. En ook mee te denken van hoe we deze start-ups dan uiteindelijk verder kunnen schoppen. We sluiten af met een nummer die eigenlijk aangeeft dat het al bijna weekend is. Tot volgende week.